veranderd duurzaam ondernemen, de risico's van bedrijven en organisaties. Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. De derde coronaproof podcast alweer, ditmaal via Zoom. Dus ik hoop dat de kwaliteit weer goed is. Ik zit virtueel tegenover Jan-Peter Domernik. Jan-Peter, jij kijkt eigenlijk op een andere manier naar de wereld als veel andere mensen. En daar laat je jou door ook inspireren. En dat heeft zich onder andere geuit in Nature 2.0. Kun je eens vertellen wat dat precies inhoudt?
Nature 2.0 is eigenlijk de verbazing die ontstaat als je realiseert dat we onze planeet delen met 8,7 miljoen diersoorten, die allemaal werkende ecosystemen hebben voor hun huisvesting, hun eten, hun transport, hun energie. En dat geen van die ecosystemen baseert op bezit, identiteit zoals wij het gebruiken, of geld. En toch functioneren ze. Dat is onvoorstelbaar voor één diersoort op deze planeet, dat zijn wij zelf. Terwijl de andere 8,7 miljoen diersoorten het aan het leven zijn. En dit soort gedachte-experimenten helpen mij bij het ontdekken van hoe kunnen wij ons voorbereiden op een toekomst die steeds bewegelijker lijkt te zijn. In mijn dagelijkse werk ik voor een netbeheerder. Dus wij zijn voor een derde van Nederland zijn wij eigenaar van alle elektriciteitskabels en gasleidingen in de grond. En willen wij borgen dat iedereen altijd toegang heeft tot energie. Hoe kun je zoiets borgen? Hoe kun je voorbereid zijn op de toekomst als de wereld zo abrupt kan veranderen? Als wij net aan het ervaren zijn dat ze kan veranderen. Daarbij helpen vragen stellen en daarbij helpt bijvoorbeeld het concept van Nature 2.0.
Oké, en wat het een beetje combineert, dat is eigenlijk dus een stuk natuur en een stuk kunstmatige intelligentie en een stuk blockchain, zag ik terugkomen. Hè? Klopt dat?
Als je kijkt van waar het ontdekt is, dan is de oorspronkelijke paper is door Trent McConaughey geschreven van toen nog BigchainDB en inmiddels Ocean Protocol. Resulteerde het mede uit een hackathon die wij aan het doen waren, waarin wij teams wilden laten nadenken over machine-to-machine ecosystems. En het idee daarachter was dat als jij de machine bouwt en jij bouwt het ecosysteem, bepaal jij in feite het narratief dat systeem volgt. En dat kan het narratief van de economie zijn, of ieder ander narratief dat je kiest. En waar we vooral op inzetten is de mensen zoveel mogelijk ruimte te geven, dat ze oprecht gingen ontdekken. Want een disruptie, voordat die gebeurt, is een absoluut ridicuul verhaal, volkomen belachelijk en misschien zelfs gevaarlijk. En op het moment dat het gebeurt, vinden we het eigenlijk ineens heel normaal. Als je bijvoorbeeld tegen een cd-winkelhouder, cd-winkelier, in 1995 gezegd had, hij van, potjendorie, er is een nieuwe technologie, die heet internet. En als ik zo die cd's om me heen zie, over een jaar of 15 à 20, kunnen we met die nieuwe technologie, kunnen wij ervoor zorgen dat cd's, of liever alle muziek van de wereld, beschikbaar is voor de prijs van een kwart cd per maand. Dat was voor iemand van de cd-winkel was dat volkomen onvoorstelbaar, belachelijk, ondenkbaar. Maar in de wereld van vandaag noemen we dat Spotify en noemen we dat heel normaal. Alleen voor de winkelier is dat een ontzettende transitie. Waar we op zoek waren in die hackathon is van, hey, wat zijn nou die onvoorstelbare, zelfs belachelijk lijkende transities, moeilijk zijn om jezelf voor te stellen, maar die uiteindelijk wel bouwbaar blijken. En wat we tijdens de hackathon merkten, is dat we heel veel voorbeelden uit de natuur gebruikten om de teams op andere manieren van denken te brengen. Uit die eerste gedachte, zoals ik hem net met je deelde, van we delen de planeet met 8,7 miljoen diersoorten, is toen Nature 2.0 ontstaan. Nature 2.0 stelt eigenlijk twee vragen. Eén, wat gebeurt er als wij mensen ons gaan gedragen alsof we een stukje van de natuur zijn? En een tweede vraag, wat gebeurt er als de natuur zich gaat gedragen alsof ze onderdeel is van onze economie? Terra Zero bijvoorbeeld is een kunstproject uit Berlijn, waarin ze een bos gecreëerd hebben dat van zichzelf is. En dat bos verdient zijn eigen inkomen, doordat er de kunstenaars een programmaatje schreven dat ieder half jaar een satellietfoto van het bos maakte. Op de foto wordt bepaald welke bomen je het beste om kunt hakken. Die bomen worden aangeboden op een veiling. Een houthakker koopt de boom op de veiling, betaalt geld, krijgt de locatie van de boom. En het bos, het ding, zorgt ineens voor zijn eigen inkomensstroom. Dat tweede stuk gaat nu steeds verder onder de naam Sovereign Nature. En onze focus ligt vooral op het eerste stuk, Nature 2.0. Wat gebeurt er als wij mensen en onze complexe systemen waar wij allemaal onderdeel van uitmaken, ineens de vrijheid krijgen zoals alle onderdelen van de natuur die hebben?
Ja, en waarom dit belangrijk is, en een van de dingen die ik daarin ook tegenkwam, is dat in het huidige economische systeem draait natuurlijk ook veel over om alsmaar dingen efficiënter maken en kijken hoe je met zo min mogelijk zoveel mogelijk kan bereiken. Terwijl ik jou ook wel eens heb horen zeggen dat dat in de natuur niet het geval is. En dan komen we daarna op een begrip antifragiliteit, wat ik ken van Nassim Nicholas Taleb, die ook het begrip de zwarte zwaan heeft geïntroduceerd, volgens mij, of in ieder geval groot heeft gemaakt weer. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
Ja, dan moet ik de toehoorder wel twee stappen verder terug meenemen als dat jouw vraag begint. De oorsprong van jouw vraag begint bij Harari, en ik weet dat dat ook een van jouw helden is. Harari beschrijft in zijn boek Sapiens wat het mensendier anders maakt dan de andere dieren. En dan heeft hij over het feit dat de sapiens kan als eerste diersoort denken in concepten. En over die concepten zegt hij twee dingen. Eén, concepten werken alleen als een hoop mensen erin geloven. En twee, ze zijn nooit waar. En vooral concepten zijn nooit waar, geeft als uitgangspunt heel veel ontdekkingsruimte. En dat betekent dat bij alles wat er gebeurt je vragen kunt gaan stellen. Dus als wij op onderzoek uitgaan, dan zijn we vooral geïnteresseerd over waarom werken systemen. En binnen de economie werken systemen vooral omdat mensen er geld aan verdienen. Dat is economisch gezien is dat een hele goede onderbouwing van waarom een systeem werkt. Het gekke van een systeem als ik kan er geld mee verdienen, is dat er de facto mensen gedwongen worden om te betalen. En als jij daar geen mechanisme, geen lock-in voor hebt, dan werkt dat mechanisme niet. We hebben ook een soort van weerwil om te betalen. Als we het gratis zouden kunnen krijgen, zou het ook werken. Dus wat gebeurt er eigenlijk met systemen als we dat element toevoegen van en we willen er geld mee verdienen? En zeker vanuit mijn achtergrond als netbeheerder, hè, wij zijn netbeheerders hebben een monopolie in Nederland, omdat ons doel is ervoor te zorgen dat iedereen altijd energie heeft. En je kan niet kiezen wie je netbeheerder is. De plek waar je in Nederland woont bepaalt wie je netbeheerder is. En onze opdracht is ervoor te zorgen dat iedereen altijd energie heeft. Is niet om ervoor te zorgen dat we winst maximaliseren. Dus zitten wij met een ander type vraag dan de meeste bedrijven zitten. Wij merken dat als bedrijven met ons gaan co-creëren richting oplossingen, dat dat verdienmodel ons wel eens in de weg zit. Want om een systeem goed te laten functioneren, wil je het liefst alle problemen oplossen. Vanuit verdienmodel gedacht is het geweldig als een probleem blijft bestaan en je een verdienmodel zet op de symptoombestrijding. Want dan is aan de ene kant is je inkomensstroom is geborgd. Maar je hebt het wel over een systeem dat door jouw verdienmodel zwakker geworden is. Wat het dan voor ons als vitale infrastructuur extra spannend maakt, is dat dat systeem zo ongeveer het meest winstgevend is als de onderliggende vitale infrastructuur de grootste problemen heeft. En dat betekent dat als je gaat kijken van hey, wat voor verrassingen, onvoorziene verrassingen zou de toekomst ons kunnen brengen in technologie en in maatschappelijke ontwikkeling, dat je je af gaat vragen van oké, hoe kan ik een systeem zo toekomstbestendig mogelijk maken? Het begrip dat je net noemde, antifragiliteit, zegt in feite dat als een systeem nooit hindernissen tegenkomt, dat het niet leert om met die hindernissen om te gaan. Hè? Een voorbeeld, als jij een kind hebt en jij beschermt dat continu en je gaat doet alles voor hem of voor haar tot zijn 18e levensjaar en die trekt daarna de wijde wereld in, dan kan het zomaar zijn dat hij wat minder gewend is om te gaan met andere mensen. Omdat dat veilige kokonnetje waarin andere regels golden, hem eigenlijk niet klaargemaakt heeft voor de dingen die je nodig hebt om in de maatschappij te overleven. Nou, zo, zoals we al eerder aangaven, onze inspiratiebron komt uit de natuur. Zo, als je naar de natuur gaat kijken, blijken er ineens hele andere oplossingen voor problemen te zijn die ons vanuit ons economisch denken soms verrassen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bos, dan zien wij allemaal bomen, maar die bomen zijn onder de grond verbonden door een soort van schimmelstructuur. En die bomen zijn met elkaar in contact en ze gebruiken dat contact, hè, de grote bomen, om voeding, om energie door te geven aan kleine bomen. En daarom is er voor de kleine boom is er geen incentive om concurrent te worden van de grote boom, waardoor je een soort van ecosysteem krijgt dat veel vriendelijker en met elkaar opgroeit. Een heel mooi weerbaar systeem is ook het systeem van de mierenhoop. In een mierenhoop, als ik het simpel zeg, hebben mieren 6 verschillende rollen. Dus bijvoorbeeld de rol van beschermer. En je kan je voorstellen dat in zo'n mierenhoop, door toeval, dat alle beschermers toevallig bovenaan die mierenhoop zich bevinden. Dan komt er een enorme windvlaag. Eén in één zijn al die beschermers weg. Het leuke is dat mieren die elkaar tegenkomen, die ruiken elkaar. En als een mier 2 minuten lang niet de rol van beschermer tegenkomt, wordt hij zelf beschermer. Dus het evenwicht in de mierenhoop is na 2 minuten hersteld. Het enige wat wij, als we Herbert, laten we zeggen met de bril van McKinsey naar een mierhoop zouden gaan, en we zouden gaan kijken van, hey, is dat wel kostenefficiënt wat daar gebeurt? Dan zouden we zien dat daar een aantal mieren zijn die voor ons gevoel helemaal niks aan het doen zijn. Dus zouden wij op zoek naar kostenefficiëntie, zouden wij meteen al die mieren zouden we ontslaan? Want ja, wat dragen die nu bij aan onze corporatie mierenhoop? De grap is dat op het moment dat je die extra mieren ontslagen hebt, dan heb je in feite een heel broos systeem overgehouden. Want bij de eerste grote tegenslag valt het systeem om. En iets wat ons fascineert als we op zoek zijn naar de vragen die ons helpen om beter voorbereid te zijn op de toekomst is, wat is het toch dat ons in de systemen continu naar waarde laat zoeken om die waarde uit de systemen te halen. Hè, die waarde te oogsten in vorm van bezit of geld. Want dat betekent dat die waarde uit de systemen verdwijnen, dat het aantal opties binnen het systeem minder wordt. Dus eigenlijk zijn we met de beste bedoelingen soms onze systemen waarin we leven brozer aan het maken en gevoeliger voor verandering. Terwijl als we om ons heen kijken, we steeds verbazen zijn van hoe groot ineens veranderingen kunnen zijn waar we in de maatschappij mee te maken hebben.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat wat al maar efficiënter maken beter lijkt, maar dat het er eigenlijk voor zorgt dat het op de korte termijn vrij goed gaat, maar bij een windvlaag of een andere een onverwachte gebeurtenis die je dus niet kan berekenen, wat dus een zwarte zwaan genoemd wordt, als die voorbij komen, dat het systeem dan vrij gauw omvalt en dus eigenlijk heel broos is. En waar jij eigenlijk naar op zoek bent, is juist naar een systeem wat van die tegenslagen sterker wordt. Dus wat je ook zegt, door hindernissen te krijgen, worden over het algemeen zaken sterker.
Ja, als je kijkt, en dan ga ik weer terug naar Harari, hè? Harari heeft het in zijn verhaal over de mens, heeft hij het over het dier dat oorspronkelijk aan bovenaan onze voedselketen stond. Dan heeft hij het over een leeuw die honderdduizenden van jaren bovenaan die voedselketen staat. Dat zijn dus dieren die in hun ecosysteem geen bedreiging hebben. Daar komt een soort van zelfzekerheid naar voren en een soort van in verbinding zijn met je ecosysteem. Want als je dat niet bent, hè, als je in een soort van paniek al het eten om je heen gaat jagen, al het eten is dood en dat eten kan zich niet snel genoeg herstellen, dan sterf je uit. Dus dat zijn niet de dieren aan de bovenkant van de food chain die overleefden. Als je kijkt van wat is nou het transitiepad wat we doorlopen met sapiens. Hè, dan heb je eerst de aapachtige, hè, alle verschillende varianten van homo die ontdekken van hey, met z'n 150 kunnen we gaan roddelen. En zijn ze in staat om het dier dat oorspronkelijk bovenaan de voedselketen stond te verslaan. Het spannende daarbij is dat de aap die evolutietechnisch in het midden van die voedselketen stond, om te overleven een soort van angst in zich heeft. Dus dat betekent dat er een ontzettende, om te blijven bestaan was die behoefte aan controle, aan planning en controle, was super essentieel. En een van de vragen die wij stellen op het moment dat wij naar onze systemen gaan kijken, hoe we ze plannen, hoe we ze controleren, die controle, is dat niet eigenlijk een illusie? Als je gaat kijken, we zijn nu in een era van coronatijdperk, overal op de wereld zijn partijen bezig met het plannen van toekomstbestendige systemen. En in geen van die planningen kwamen een griepcrisis voor. En dat is gek, want die is wel gebeurd en die heeft een massieve impact op dat wat er gebeurt. Ja. Als je dat terug gaat brengen en je gaat bijvoorbeeld kijken van oké, wat wordt er in de wetenschap over geschreven, dan heb je professor Weinberg die een boek schrijft over complexe systemen. En dan heeft hij het erover van oké, om iets zinvols uit te halen met de wetenschap, hè, dan is complexiteit, hè, alles kan gebeuren, is een heel erg slecht beginsel. Maar gelukkig heeft hij het over twee versimpelingen. Die maken dat dingen wel werkbaar worden. Hij heeft het in het eerste stukje van zijn boek heeft hij het over Newton. Newton die zegt van oké, als ik zou willen begrijpen hoe alle planeten met elkaar interacteren, dan zou ik eigenlijk alle planeten overal in de gaten moeten gaan houden. En dat blijkt zo complex te zijn, dat is niet werkbaar. Maar om een goede voorspelling te maken wat er in ons planetenstelsel gebeurt, bleek Newton een formule op te kunnen stellen waar hij alleen dit stukje van de planeten bekeek. Hij kon een formule opstellen en dat wat hij observeerde was dicht genoeg bij wat er in zijn formule gebeurde. Dus dat was de eerste versimpeling. En als die versimpeling, als die waar is, dan is wetenschap een goede manier om met complexiteit om te gaan. Een tweede versimpeling komt voort uit de statistiek. Je kan niet voorspellen wat één huishouden gaat doen. Maar het grote voordeel is dat je een hele hoop huishoudens hebt. En als die huishoudens maar random genoeg zijn, kun je dingen zeggen over alle huishoudens. En dat is het tweede stukje gebied, de tweede versimpeling. Hè? Als die data maar random genoeg is, dan heb ik twee. Hè? Weinberg definieert die twee gebieden en zegt van hey, in die gebieden is wetenschap is een geweldige tool om te opereren. Daar in het midden, daar heb je systemen die zo complex worden dat ze niet versimpelen en waar het gedrag nog niet voldoende random is. Daar zegt professor Weinberg van, ja, dat is eigenlijk een soort van tussengebied. En daar is de wetenschap, in zijn woorden, is geen goed middel om te bepalen wat er gebeurt. Eigenlijk, zegt Weinberg, heb je daarover Murphy's Law. Alles wat kan gebeuren, zal gebeuren. Nou, voor ons is dat een super interessant gebied. Want de vraag is de randomness in onze systemen, is die nog steeds zo gegeven dat onze planning- en controlemechanismes het nog steeds voor de komende 10, 15, 20 jaar gaan doen. En dan kom je in een gek rijk binnen waar het gaat over wat is zichtbaar en wat is niet zichtbaar. Wat doen wij om het gevoel van controle te krijgen en wat werkt eigenlijk echt? Kijk, wat zichtbaar is, is de stabiliteit van een systeem. Dat is een systeem dat heel erg stabiel is. Dat geeft ons vertrouwen. Maar dat is altijd stabiel binnen een bepaalde context. En als die context ineens radicaal verandert, zoals we nu aan het ontdekken zijn, dan gelden de randvoorwaarden niet meer. En dan blijkt stabiliteit blijkt niet een goede voorspeller te zijn dat het systeem overleeft in alle omstandigheden. Daar heb je het eigenlijk over iets wat je niet kan zien, en dat is de weerbaarheid of de resilience van het systeem. Als we systemen plannen, dan kijken we meestal naar de data uit het verleden. Data is mooi, data kun je zien. Maar achter die data zitten feedbackloops verstopt. En die feedbackloops, die kun je niet zien. En om dat heel tastbaar te maken aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor de stad Berlijn. En daar heb je straten met veel verkeer en straten met weinig verkeer. En je hebt daar een planningsbureau dat voor de toekomst aan het kijken is van oké, hoe worden onze straten gebruikt? En welke straten moeten erbij? Welke straten moeten breder? Etcetera. Dat bureau plant ieder jaar en investeert een hoop in de stad. Toen kwam er ineens een ontwikkeling die heette Google Maps of navigatiesystemen. En wat Google Maps deed, was dat het real-time uiteindelijk de informatie over wat gebeurt er op alle straten naar de gebruiker bracht. Dus wat zagen de mensen in hun data gebeuren? Ze zagen dat er ineens veel meer gebruik was van sluiproutes. Dus werd samen met het planningsbureau werd besloten van oké, hoe kunnen wij die sluiproutes blokkeren? Want dan, voor ons gevoel, hebben wij nog steeds de wereld onder controle. Toen was er op 4 februari van dit jaar was er een kunstenaar met de naam Simon Weckert. En wat die goede man deed, was hij pakte een karretje en daar deed hij 100 mobieltjes in. En 100 mobieltjes voor Google Maps zijn 100 auto's. Dus het moment dat hij door die straat ging lopen, signaleerde Google Maps van potjandori, ik heb een of andere megafile. En begon alle bestuurders die smalle straatjes in te duwen. Want dan wordt ineens het effect van feedback loops wordt zichtbaar. Nou, en als je dan realiseert dat wij in Nederland op 8 februari duizenden boeren hadden die met elkaar één snelweg afsloten, dan kun je zien dat, gesteld dat jouw doel is snelweg afsluiten, dat dan wij blij zijn dat Simon Weckert niet een van die boeren was, want dan hadden ze ongeveer iedere grote stad lam kunnen leggen. Dus het is super interessant om te kijken van oké, wat denken we dat we aan het doen zijn en hoe geeft ons dat een gevoel van controle binnen welke context? En wat gebeurt er als die context verandert? En meestal is van wat kun je zien en wat gebeurt er echt een goede ingang om dat verder te verkennen.
Ja, en dat gaat dus eigenlijk om een soort systeemverandering waar je dan naar op zoek bent. Ja. Die dus bestendiger is en ook profijt heeft van dat er dus complexiteit in de wereld is en dat er ook af en toe schokken optreden. En dat doe je eigenlijk in combinatie met blockchain en AI ook. Maar wat is dan, we kennen blockchain natuurlijk bijvoorbeeld allemaal van de Bitcoin. Wat is de rol van een blockchain technologie die dit hier nu ook zo'n rol kan spelen en dit ook mogelijk kan maken?
Ja, jij stelt deze vraag nu waarschijnlijk vanuit van hey, wij onderzoeken dit op hackathons. En die hackathons gaan inderdaad over blockchain en AI. En wij zijn soms een wat atypische partij om op zo'n hackathon. Omdat ons niet zozeer interesseert wat alle mensen geloven dat AI of blockchain gaat doen. Ons interesseert veel meer van hey, waar gaan ons deze technologieën verrassen en hoe kunnen we een omgeving creëren waarin dat naar boven komt. En het grappige is dat als er een nieuwe technologie is, en dat ik eerst het voorbeeld van internet pak, want dat kennen we door en door, dan pakken wij die nieuwe technologie en die passen wij toe op de situaties die we al kennen. En dus als je kijkt naar de beginjaren van het internet, hè, internet wist niemand wat het was, maar e-mail stapte de mensen. En e-mail, dat had als super eigenschap, het is heel erg snel. Dus om internet te gebruiken, hadden ze het beeld de digitale snelweg. Want internet ging ervoor zorgen dat het heel erg snel is. En als je nu kijkt bij bedrijven, hè, dan hebben die eigen websitejes en internet, dat ze gebruikt hebben om hun eigen processen veel sneller vorm te geven. Alleen de disruptieve kracht van het internet komt niet voort uit dat dingen sneller zijn, maar dat als je iets bouwt op het internet, je bouwt het op één plek, het is meteen overal. Winkels kunnen, online winkels kunnen ineens duizenden keren de voorraad hebben die fysieke winkels kunnen hebben. Dus er zitten een aantal andere eigenschappen in die mensen niet voorzagen. Wat interesseert ons aan blockchain? En dan zijn we vooral op zoek naar toepassingen en manieren van kijken voor blockchain waar de mensen nog niet over nagedacht hebben. Dan is het eerst van oké, wat gebeurde er met het grote systeem? We hebben het wel eens over innovaties ten bate van iedereen. En dan blijken die innovaties super lastig door te voeren, omdat er een aantal partijen zijn die last hebben van die innovaties. Nou, het voorbeeld van blockchain dat de meeste mensen kennen is Bitcoin. Er zijn heel veel landen, heel veel staten op deze wereld. Die hebben een aantal banken. En voor die banken en die staten is het fijn dat er een nationale munteenheid is. Of een conglomeraat, zoals bij euro's. Maar het hebben van die eigen munt en het daarmee kunnen sturen is super essentieel. Vijf mannen komen bij elkaar, bedenken het idee van Bitcoin. Bedenken van, hey, dat is een potje door, dat is een goed idee. Ze bouwen het. En al die partijen die eigenlijk liever zouden hebben dat zo'n munteenheid niet bestaat, kunnen het niet stoppen. En daarmee, dat was een van de eerste dingen die ons op dit fenomeen wijst. Van oké, je kan in de digitale wereld dus iets bouwen, decentraal. Dan werkt het en er is geen partij die het kan stoppen omdat het decentraal functioneert. Dat was opmerkelijk inzicht 2. Het tweede wat er gebeurt is, blockchain gaat heel erg vaak over transacties. Nou, transacties zitten in heel veel bedrijven, want dat zijn de dingen waarmee we geld kunnen verdienen. Voor ons zijn die transacties ook essentieel in het werkend maken van systemen. En vooral een van de voorbeelden die ik net gaf bij Nature 2.0, systemen zonder identiteit. Als ik me voorstel, ik heb ergens een boom staan, waaraan groeit een appel. Er is een paard die boom ziet, die loopt er naartoe. Appel valt op de grond, paard checkt of die appel gezond is en eet die appel op. Dat zijn transacties die gebeuren zonder dat iemand de identiteit van appel, boom of paard hoeft te kennen om daar een werkend systeem van te maken. Mijn achtergrond is de energiewereld. Bijvoorbeeld MIT, de TU Delft en de TU Leiden werken aan de artificial leaf. Dat is een soort van technologie, daar valt zonlicht op. En met een beetje water of met een beetje CO2... op dat blad, en natuurlijk zonlicht, ontstaat er methanol of waterstof. Dat betekent dat je kan je een zelfrijdende auto voorstellen, die naar zo'n boom toe rijdt, zo'n energieappel ziet, en dan die appel in zich opneemt, dankjewel zegt en doorrijdt. En dat betekent dat je ineens een werkend systeem kunt creëren tussen autonome assets, in dit geval zelfrijdende auto's en die energiebomen, waardoor er een infrastructuur ontstaat met de resilience van een mierenhoop, die energie rondrijdt, of die mensen rondrijden, of die goederen rondrijden. Bij waterstofauto's is het zelfs zo dat het afvalproduct water is. Dus je hebt een waterdistributiesysteem. En ineens door te spelen met zo'n technologie, heb je het over een concept dat voor heel veel verschillende infrastructuren best wel een grappige verrassing zou kunnen zijn. Niet dat ik per se geloof dat dat het systeem is dat gebeurt. Ik zeg alleen dat die ruimte er is in de ontwikkeling. Als je dan afgaat vragen van oké, wat is dan de meerwaarde van blockchain daarin? Nou, we hebben het over autonome assets. Autonome assets zijn dingen. Dus je kunt niet beoordelen of iets waar is of niet waar is. Je geeft ze informatie en ze kunnen alleen maar vertellen van het is verteld of niet. Zoals we daar als mensen al duizenden van jaren mee omgaan, kan onze politie kan dronken criminelen kunnen ze bevragen. Van, hé, wat is er gebeurd? En dan is het niet zo dat ze het verhaal van één partij geloven, maar doordat ze alle verhalen over elkaar heen leggen, krijg je verhalen die op bepaalde plekken heel consistent en coherent zijn. En verhalen die op bepaalde plekken zeggen van, hé, hier is wat mis, hier is wat veranderd, hier is iets wat we niet kennen. En zo zou je bijvoorbeeld blockchain technologie kunnen gebruiken om al die verhalen over elkaar heen te leggen. Waardoor je soms consistente verhalen krijgt die autonome assets zou kunnen gebruiken om op te opereren.
Maar ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal begrijp hoe je dan zegt dat je verhalen in blockchain stopt, zeg maar. Want het voordeel van blockchain is dat je eigenlijk een transactie uitvoert. En dat die in de hele keten, dus aan iedereen die aan het netwerk verbonden is, dat die transactie daarop uitgevoerd wordt. Dus iedereen kan dat zien. Dus op het moment dat jij het systeem wil saboteren, dan moet iedereen daar ook in feite akkoord op geven, toch? Ik weet niet of ik het zo goed genoeg uitleg. Maar hoe zorgt het er dan voor dat die verhalen die je net schetst, hoe verhoudt zich dat dan?
Ik gaf net het voorbeeld van e-mail en internet. En de e-mail van het internet is in feite de bitcoin van alle oplossingen die blockchain zijn. Dus als je kijkt naar de specifieke use case van bitcoin, dan is het inderdaad het verhaal van de transactie. Het super sexy ding van bitcoin was, is dat daar waar het over munten gaat, is het virtueel. Dus als jij een betaling in een blockchain afbeeldt, dan gaat het over wat kan ik zien. Ik wil zeker weten dat de partij het geld heeft op het moment dat hij bij mij iets koopt. En twee, ik wil zeker weten dat als hij een bitcoin aan mij uitgegeven heeft, dat hij niet dezelfde bitcoin nog een keer aan iemand anders uitgeeft. Nou, met superhandig en slim programmeren hebben ze ervoor gezorgd dat die twee simpele requirements die onder ieder betalingssysteem liggen, dat die in die bitcoin oplossing gegaan zijn. Maar als het gerucht gaat dat met de eerste bitcoin of fractie van de bitcoin een pizza gekocht werd, nergens is vastgehouden of die pizza daadwerkelijk geleverd is. Dus dan merk je ineens van, hey, het systeem kan alleen maar vasthouden wat er verteld is. Het systeem kan niet vasthouden of het waar is. En dat betekent dat je verschillende informatiebronnen naast elkaar gaan leggen van, dit systeem vertelt dit en dit systeem vertelt iets anders. Dus wat wij, dat was bij onze research on artificial intelligence. We wilden ook graag begrijpen van, hoe werkt artificial intelligence? En onze eerste vingeroefeningen, en daarin maakten we een systeem dat op basis van verbruik in staat was om zelf energieplanningen te doen. En wij waren daar redelijk tevreden over, want dat wat er gebeurde, dat bleek daadwerkelijk ook dat te zijn wat er in Nederland ontstaan was, als je kijkt naar de regels. Op het moment dat we ontdekten van, een artificial intelligence kan dus zo'n energieplanning verhaal maken, toen zijn we gekeken van, wij hadden de verbruiksdata, wat zouden andere signalen kunnen zijn die je kunt gebruiken om digitale entiteiten zo'n verhaal te laten vertellen. En wat bleek is dat de lichtkaarten van NASA, NASA maakt vanuit de ruimte, maakt ze open source foto's van waar is welk licht wanneer, dat ook hele goede voorspellers blijken over hoe loopt een energiesysteem. Dus dat betekent dat als ik een autonome auto zou willen gaan bouwen die zelf opereert. Hè? En ik ben er in mijn allereerste concepten erover na aan denken van, hoe voed ik hem nou, de informatie, hoe kan ik hem zelf laten ontdekken waar energie is? Dan blijken de NASA-lichtkaarten een van de informatiebronnen te zijn die de artificial intelligence helpt om verhalen te ontwikkelen. En omdat hij niet alleen de lichtkaarten heeft, maar nog een tal van verschillende verhalen maakt, dan op sommige plekken versterken die verhalen elkaar, en op sommige plekken spreken die verhalen elkaar tegen. En op de plekken waar die verhalen elkaar versterken, dat is een goeie om te gaan kijken naar hoe het systeem functioneert.
Ja, en als we nou even doorgaan, hè, want wat jij net zegt, hè, is dat je dan uiteindelijk zelfs autonome systemen kan krijgen. We denken wel eens aan zelfrijdende auto's, vindt iedereen nog wel een beetje spannend. Maar technologisch gaat dat er vast komen. Je had het net ook over een autonoom bos. Toch dat begrip eigendom, hè, waar onze economie natuurlijk ook heel erg op gebaseerd is. Dat krijgt in het verhaal waar jij over nadenkt en waar jij vragen over stelt een hele andere rol volgens mij. Maar als niemand eigenaar is van iets, dan is dan niet iedereen daar eigenaar van in gelijke mate en komen we dan ook niet richting een communistisch bestel waarvan het succes nou ook niet altijd even grandioos is geweest, om het maar even zo uit te drukken.
Als je, we hebben een begrip voor entiteiten die van iedereen of van niemand zijn. En dat noemen we een commons. Dus een soort van gemeenplaats. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de vrijwillige brandweer. Ik zou niet per se willen zeggen dat de vrijwillige brandweer communistisch is. Maar het is meer een aantal mensen die met elkaar samenwerken op vrijwillige basis. Omdat ze het gewoon niet zo'n goed idee vinden dat een huis afbrandt. Dat betekent dat systemen kunnen functioneren met een ander doel dan dat alleen geld gegenereerd wordt. Wat ons vooral interesseert is hoe kun je systemen creëren die heel weerbaar zijn in hun functioneren. En het voorbeeld dat ik dan altijd het liefste geef is ons zuurstofsysteem. Zuurstof is een product met zo ongeveer de beste lock-in van de wereld. Als je 5 minuten geen adem haalt, ga je dood. Toch is er zo goed als niemand bezig met een economie van zuurstof. Sterker nog, we hebben waarschijnlijk de hele dag al adem gehaald. En als je niet toevallig iemand bent die yoga doet, heb je er geen seconde van de dag van de afgelopen week over nagedacht. Dus het systeem functioneert en we zien het niet. Wanneer beginnen we het systeem wel te zien? Op het moment dat er iets mis is. Dus als we lucht vervuilen, dan beginnen we ineens het systeem wel waar te nemen. En beginnen we vragen te stellen over wat is de kwaliteit van de zuurstof? Of hebben we nog vertrouwen in zuurstof? De vertrouwensvraag komt pas als er iets mis is. En als we de lucht flink vervuilen, dan wordt zuurstof waarin die we kunnen ademen, wordt schaars. En dan is er ineens een economie mogelijk. En die economie zou je dan kapitalistisch of communistisch in kunnen schieten. Maar wat ons vooral daaraan stoort, is dat het systeem zo ver geëscaleerd is, dat het nu inderdaad over transacties gaat waarin partijen min of meer gedwongen kunnen worden op een manier te opereren. Wat wij doen in ons onderzoek of met onze teams in de hackathon, is exact niet het escalatiepad lopen, maar het de-escalatiepad. Dus net zijn we van het zuurstofsysteem zijn we naar een vervuilde lucht met een zuurstofeconomie gegaan, kan ik van een zuurstofeconomie terug naar een systeem dat resilient is, waarin zoveel partijen zuurstof genereren, dat het niet uitmaakt. Ik kan alle bomen ophakken die ik mijn hele leven lang gezien heb, en het heeft geen impact op ons zuurstofsysteem. Wat op onze verbazing blijkt, is dat wij als mensen die natuurlijk getraind zijn om naar systemen te kijken, met die stap van het de-escaleren van systemen ontzettend veel moeite hebben. Je kunt het vergelijken met van, ik kan de getallen van 0 tot met 10 kan ik me voorstellen, van 10 tot met 0 tellen is geen probleem. Op zo'nzelfde manier heb ik de letters van A tot en met Z, allemaal concepten die ik ken. Maar probeer maar eens in je hoofd van Z terug te tellen naar A. En dan ga je merken dat je hoofd vastloopt. Je bent niet gewend om de systemen te deescaleren. Omdat we collectief in het concept geloven van, ik wil controle, ik wil waarde identificeren en ik wil die waarde oogsten. En wat wij doen in onze hackathon is met mensen oefenen en ons verbazen dat we de hele tijd die ene kant op kijken en nooit die andere kant. En het is logisch vanuit economisch gedachte dat we alleen maar kijken naar hoe kunnen we het systeem escaleren om daar meer waarde uit te halen om het ding te laten functioneren. Want dat is ons geloofssysteem van nu. Maar met oefenen kun je dus ook de andere kant op denken. En als je het dan hebt over van oké, zijn er ook filosofische stromingen die van nature die andere kant op denken, dan is dat zeker niet het communisme. Maar met Taoïsme kom je al een hele grote stap. Daar word je uitgenodigd om los te laten. Loslaten komt ook terug in heel veel religies. Ik was even op zoek naar het woord. Het grappige is, om je dat voor te stellen, heb je het concept nodig van een probleem dat niet bestaat. Een probleem dat niet bestaat, kun je niet oplossen. Hoeveel energie je er ook in stopt, je kan het niet oplossen. Alleen als je er heel veel energie in stopt, een probleem dat niet bestaat, wordt het groter, want het wordt groter door de energie die jij erin stopt. Als jij afgeleid bent, en je laat het probleem los, dan verdwijnt het ineens. Mijn moeder deed dat altijd heel erg handig. Want ik en mijn broertje, wij vonden discussiëren, wij vonden leuk, we waren ontdekkers. Mijn pa was een enorme ontdekker, dus dan zag je dat wij aan het kissenbissen waren. En dan kwam je erbij staan. En pa had ook een mening, en voordat je het wist, waren we met z'n drieën flink aan het kissenbissen. Dan keek ma met een liefdevolle glimlach naar ons, en ze herkende daarin haar mannen. En dan kwam ze naar ons toe, en dan zei ze ineens van, hey, kijk, een vliegtuig. En dan keken wij naar dat wonder van de techniek, en potjandori, daar vloog een vliegtuig voorbij. En wij stonden daar nog in verbijstering, en dan zei ze van, heeft er iemand zin in chocolademelk met slagroom? En wij hadden alle drie zin in chocolademelk met slagroom. En heel tevreden, het ding vergeten waarover we net op kissenbissen waren, gingen we naar huis. Hoe onvoorstelbaar is het dat een aantal van de problemen die wij nu ervaren, oplossingen hebben in het loslaten. En, favoriet voorbeeld weer uit de energie. We weten, we kennen allemaal de zon, die in feite een bron is van alle energie die komt. De zon levert 1500 keer de hoeveelheid energie die je nodig hebt, gratis op je dak. Dus als je kijkt naar ruwe energie, dan heb je een overvloedige hoeveelheid energie op je dak liggen. We zijn ons allemaal heel erg bewust van dat er een soort van energieschaarste is. Die energieschaarste heeft heel erg te maken met onze systemen die wij gebouwd hebben, om dat energieprobleem op te lossen. Als je kijkt, dan transporteren wij energie nationaal en internationaal. En zijn de mensen die betalen voor de eenheid van energie, zijn een soort van drijvende kracht. Dan heb je nog een aantal partijen die net als wij heel veel in dat energiesysteem geïnvesteerd hebben. En de wet van de economie zegt dat ze hun geld terug willen. Dat zijn ook een soort van veranderbarrières die we in het systeem hebben. Maar als je nu naar Google gaat en je typt Mana Electric in, dan zie je daar een website van een aantal hele slimme mannen die hun hele leven lang al in de ruimtevaart werken. En die mannen dromen erover om naar Mars te gaan. En de eerste tussenstop die zij zich voorstellen is de maan. En die zijn vanuit een heel ander denkkader zijn die met energie aan de slag gegaan. Want die wilde een energiesysteem ontwikkelen dat transporteerbaar is, want het moet in een raket kunnen en autonoom kan functioneren. En wat ze daar hebben staan, en naar eigen zeggen in TRL-5, dus technisch al een heel eind doorontwikkeld, is een soort van kist. En in die kist heb je zand. Die kist scheidt het aluminium van het silicium, dan zit er een 3D-printertje onder. En die 3D-printer, daar komt een zonnepaneeltje uit. En met diezelfde building blocks zouden ze ook een accu'tje kunnen maken. Nou, het is natuurlijk onvoorstelbaar, maar doordat die mensen een andere droom hadden en geen economische droom, zijn ze dus daadwerkelijk die technologie aan het ontwikkelen, dat overal waar zand is op deze aarde, zomaar een zonnepaneel of een batterij zou kunnen bestaan. Voor ons als netbeheerder is dat zowel een droom, want wij zijn groot fan van de energietransitie, maar het is ook een bedreiging. Want wij balanceren energie op het net. En als iedereen zomaar een zonnepaneel of een accu heeft, zouden ze die zonnepanelen en die accu's ook kunnen gebruiken om ons in de problemen te brengen. En zo nieuwe verdienmodellen te creëren. Die verdienmodellen hebben dan geen waarde voor de maatschappij, want wat je doet is je vitale infrastructuur in problemen brengen. Maar als vitale infrastructuur moeten wij reageren. En als je op die manier de vraag stelt van oké, wat de-escaleert de systemen en wat escaleert systemen, dan kom je ineens op gebieden terecht waarin we voor onze oplossingen zelden kijken. Maar daar vind je ook het hartsbloed van heel veel wetenschappers en ingenieuren die dachten, potjandori, ik heb een systeem gebouwd, dat werkt. En die gingen naar een investeerder toe en die stonden dan met stralende ogen stonden te vertellen van, ik heb een systeem dat werkt, moet je eens doen. En dan zei de investeerder, ja, dat is leuk, hè, technologie is jouw ding, dat moet je zelf weten, maar hoe gaan we de mensen dwingen om te betalen? En dan zei de ingenieur, ja, maar dat is het allermooiste, dat hoeft niet. En dan zei de investeerder, ja, maar dan is het dus niet economisch relevant. En wat wij merken tijdens onze hackathons is dat de grote stap, de moeilijke stap, is die wereld van het onvoorstelbare binnenkomen. Dus van hoe ga ik door die muur, hoe kom ik op die andere manier van denken. Maar op het moment dat je dat gekke stuk gelopen hebt, dan merk je ineens dat er veel meer bouwbaar is als dat wij ons nu voor kunnen stellen dat een aantal veranderingen die voor ons gevoel heel erg lang moeten beduren, veel sneller zouden kunnen gebeuren. En vind ik het super gaaf om met hackathon teams en met andere kritische infrastructuren deze kennis, deze energie te gebruiken om te ontdekken wat gun jij aan alle mensen van de wereld? Dat ze voedsel hebben, dat ze water hebben, dat ze energie hebben. En wat kunnen we daar leren van de natuur? Wat kunnen we pakken aan technologie? En hoe kunnen we die volledig belachelijke dingen daadwerkelijk laten ontstaan? En dan merk je dat je aan het begin bent van disruptie, dat wat mensen over 20 jaar normaal gaan vinden, is nu nog een volkomen belachelijk verhaal.
Ja, wat ik volgens mij, als ik het zo hoor, dan zou ik zeggen, dit is een beetje de discussie, hè, van we leven nu, of hoe je van schaarste naar overvloed gaat. En eigenlijk dat volgens jou dus investeerders zeggen, ja, maar zolang jij van iets wat schaars is overvloed maakt, dan kan ik er geen geld meer aan verdienen. En dat dat een beetje is hoe de economie werkt. Klopt het als ik het zo vertaal?
Het niet hebben van schaarste is super lastig voor een economie. En als je kijkt, en ik nodig bijvoorbeeld de toehoorders uit naar The Story of Stuff te gaan op YouTube. Daar wordt heel erg mooi uitgelegd van oké, hoe schaarste een soort van drijver is van een aantal veranderingen. Naar de Tweede Wereldoorlog zijn we een fase ingegaan, plant obsolescence. En daar kwamen we erachter dat om dingen nieuw te kopen, moeten ze eerst stuk gaan. En ja. In de berekeningen die ze in Story of Stuff gebruiken, wordt dan uitgelegd dat om de economie te laten functioneren op deze snelheid, moeten van alle materialen die jij gebruikt hebt om de producten te maken, om jouw product te laten ontstaan, moet 99% vernietigd worden binnen 6 maanden. En als jij minder dan 99% van die materialen vernietigt, dan zakt de economie in elkaar. Ja. En dat is grappig, vanuit werktuigbouwkundig principe is dat niet noodzakelijk, maar vanuit economisch principe dus schijnbaar wel. En dat is de spanning die wij opzoeken, want het zijn twee visies op complexe systemen die je naast elkaar kan zetten. En waarin je continu dingen ziet gebeuren die wij als mensen heel erg logisch vinden, maar die je aan geen dier uit zou kunnen leggen.
Ja, want dit wat jij nu net vertelt over dat Thomas Rauw heb ik een aantal weken geleden geïnterviewd. En die zegt ook, ja, we moeten georganiseerde problemen maken, want anders is het bedrijfsmodel niet haalbaar. Bedrijven van vroeger die gereedschap maakten, wat tot in de eeuwigheid door bleven gaan, of goed bleef, ja, die bedrijven die zijn er niet meer, omdat die op een gegeven moment geen klanten meer hadden. En is dat dan ook waar je naar zoekt? Een systeem wat eigenlijk dus als pijler heeft overvloed, in plaats van dat je dus van schaarste afhankelijk blijft?
We zijn op zoek naar resilience. Hè. Resilience of weerbaarheid is een andere definitie van overvloed. En ontstaat als er voor één probleem meerdere oplossingen zijn. En dan merk je meteen, hè, de mensen met een economisch hart, potjandori, als er meerdere oplossingen voor zijn, dan heb ik moeite om een lock-in te creëren, want dan raak ik stukken van mijn markt kwijt. En het hele principe van een markt is een heel menselijk idee. Als je kijkt naar de samenlevingsvormen in de natuur, dan is concurrentie een samenlevingsvorm die we herkennen. Maar concurrentie is de vorm waarbij beide soorten, A versus B, verliezen. Je hebt ook heel veel het maakt mij niet uit systemen. Of systemen die elkaar helpen om te overleven, zoals het bos en de mierenhoop. Een systeem, een voorbeeld van maakt niet uit, is dat als een beer een prooi jaagt, dan eten die half op. En daarna komen er nog 5 andere diersoorten voorbij die zich allemaal te goed doen aan dat karkas, zonder dat de beer bij die 5 diersoorten gaat cashen van, hé, daar had ik graag iets voor terug. En dan merk je ineens van, hé, ik heb dus meer oplossingsvarianten als dat economisch denken mij toe zou staan. En als we systemen ontwikkelen, hè, weerbare systemen die in de toekomst blijven werken, dan zoeken wij juist die vrijheid op om te kijken hoe gaat dat functioneren. En we zeggen altijd tegen onze teams van, hé, één slecht bericht, als jij hier komt om rijk te worden, dan is dit niet de challenge, is dit niet de uitdaging voor jou. Maar als je als met een groep mensen aan de coolste projecten van de wereld wil werken, dan is dit de plek voor jou. Als je een miljonair wil worden, dan zul je zien dat je best wel alleen bent. Als je iets goeds wil doen voor de wereld, ga je er verbaasd over zijn hoeveel vrienden je hebt. En daar merk je dat principes als co-creatie, open source, maar ook de natuur van de digitale wereld, ik bouw het op één plek en het is meteen overal, dat functionaliteiten zijn die juist in co-creatie, in samenwerken, in dingen laten ontstaan, ontzettend helpen. Ja. Dat is een van de dingen die we soms missen in de digitale wereld, omdat we juist onze economische denkbeelden op die digitale wereld projecteren. Maar als ik nu iets bouw dat functioneert, dan is het net alsof er in alle kamers van de wereld een soort van stopcontact is die met dat digitale dingetje dat ik gebouwd heb, kan functioneren. Als we een paar stappen verder maken en we komen op 3D-printers, dan is het niet alleen de digital twin, de digitale oplossing die overal ontstaat, maar ga je ook steeds meer plekken zien waarop die digitale oplossingen kunnen materialiseren. Dat kun je doen in je uppie als een bedrijf met IP en dan kijken van, oké, kan ik al die stapjes doorgaan en kan ik daar een soort van controle en dominantie op krijgen? Of ga je met elkaar samenwerken en zorg je ervoor dat dat soort functionaliteit ten bate van alle partijen ontstaat?
Ja, wat ik wel interessant vind en waar ik me ook aan doe denken. Ik heb ooit in een boek gelezen dat Mozilla Firefox, of in ieder geval de Mozilla Foundation is dat denk ik, of de corporation wat erachter zit. Dat zij die browser, Firefox en een mailprogramma, Thunderbird, hebben gemaakt. En dat niet op basis van aandeelhouderswaarde is, of met aandeelhouders erachter is gebeurd, maar dat dat dus in een stichting zit. Waarbij iedereen op een open source manier er aan had, heeft kunnen werken. En dat die best wel mooie programma's zijn. Als je dan daar tegenover ziet dat bedrijven als Facebook sociale connectie bewerkstelligen. En dat dat heel winstgedreven is. En dat we daar ook allerlei problemen zien ontstaan met dat Facebook natuurlijk gratis is. Maar dat er geld aan verdiend moet worden. Dus betaal je eigenlijk met je data. Dan zou ik zeggen, interessant model van dat Mozilla. Kunnen we dat niet ook voor social media doen? Is dat een beetje vergelijkbaar hoe dat denken van wat jij net zegt? Meer in samenwerkingskaders kunnen denken en iets moois creëren voor de wereld?
Ja, er komt een extra uitdaging bij. En dat is dat wij getraind zijn om te denken in waarde. En waarde is niet per se geld. Waarde kan ook iets anders zijn. Waarde kan zijn dat ik gelijk krijg. Dat mijn denkbeelden de juiste zijn. En dat betekent dat je dan weer iets hebt waarover conflict kan ontstaan. En dan zit ik in zo'n conflict van kapitalisme, communisme. Wie heeft er gelijk? Oftewel, in het voorbeeld van vader met de twee zonen wat ik net had, dan staan we met z'n allen te kissenbissen, wie heeft er nou gelijk? De magie ontstaat op het moment dat je het de-escalatiemechanisme ontwikkelt. Dat er een aantal mensen zijn die intrinsiek gedreven zijn, hè, hun leven zou niet mooier kunnen zijn als dat ze daarmee aan de slag kunnen. En dat die ervoor zorgen dat dat soort systemen ontstaan en dat ze werken. Dus het is open source in combinatie met ontdekken hoe kun je het systeem weerbaar maken. Hoe kun je antifragiliteit erin toepassen? Hoe kun je de wetten van complexe systemen erop loslaten? Voor iedereen die dat mega interessant vindt en die daarmee aan de slag wil, dan heeft Donella Meadows, ook een professor in complexe systemen, heeft in feite het antwoord gegeven op wat moet er nou in dat gekke Weinberg-gebied gebeuren. Schrijft ze heel eerlijk van, hey, potjandori, hè, wij zaten met z'n allen op MIT en we dachten, we zijn nu met complexe systemen bezig. We zijn hele slimme researchers, dus wat wij gaan ontdekken is de heilige graal. Dus hoe maken we wel planbare en controleerbare systemen? En dan schrijft Donella in haar laatste hoofdstuk van, en zoals dat wel vaker met ontdekkingsreizigers gaat, ontdek je dan iets heel anders. Eigenlijk ontdek je dat het paradigma van controle en planbaarheid, wat nog zo'n stevig fundament is in onze manier van kijken naar de werkelijkheid van vandaag, dat de facto niet houdbaar is. En daarna schrijft ze in dat boek haar lessen over van oké, hoe kun je alternatieve systemen ontwikkelen, maar die gaan veel meer over hoe kom je in verbinding met het systeem. Ze vergelijkt het met wildwater kajakken. En heeft dan een aantal lessen en inzichten die counterintuitive zijn. Ze gaan tegenin van wat je normaal gesproken denkt, maar ze werken wel. Een super interessant stukje uit het boek is de 12 punten van systeembeïnvloeding. En het op twee na sterkste manier om een systeem te beïnvloeden is het veranderen van het doel van het systeem. Nou, in een wereld waar steeds meer dingen over commercialisatie gaan, hè, Facebook is zo'n voorbeeld, merk je dat het feit dat een systeem ontstaat met als doel commercialisatie, dat grote impact heeft in het totale systeem en in onze totale maatschappij. Wat we daar tegenover zetten, hè, dus De nummers 2 en 1, wat zijn nog krachtige middelen? Dan is nummer 2 is de paradigm shift. Nou, wat we in deze sessie vaak besproken hebben, zijn verschillende vormen van paradigm shifts. En het allersterkste manier om het systeem te beïnvloeden. Zij noemt het dansen met paradigma's. En wat ik probeer te delen met de toehoorders is van oké, hoe wij proberen te ontdekken hoe je met paradigma's kunt dansen. Of om het terug te brengen naar Harari, als geen van de concepten waar is, dan is er dus een staat te ontdekken waarin iedere concepten overgaan in elkaar, waarin geen concept waar is en waarin je in feite continu kunt kiezen voor welk concept je gaat. Dat is moeilijk voorstelbaar, maar ik ben blij om partners te hebben en hackathon teams waarmee we het doen. En daarom documenteren we niet alleen de ontdekkingsreizen van onze teams, maar spreken we ook met partijen die met vergelijkbare anomalieën bezig zijn. Dus als je gaat kijken van oké, wat vind je op Nature 2.0? Daar vind je bijvoorbeeld de mensen die achter Burning Man zitten. Iets wat een woestijn is waarin helemaal niks is en waarin op basis van nieuwe principes een stad ontstaat voor even. Hè? Stad is zo ongeveer in ons hoofd de infrastructuur die voor altijd blijft, want daarin investeren we. Zij laten zien dat een stad waarin tigduizenden mensen kunnen leven, die baseert op alle principes, kan ontstaan op het heetste stukje van de woestijn en dat het werkt. Dat zijn de anomalieën, is een voorbeeld van een anomalie van een denkwijze die wij bij elkaar brengen om onze teams te inspireren, om onze partners te inspireren, om oplossingen te creëren die onvoorstelbaar lijken of belachelijk nadat je door de rabbit hole gegaan bent en op het moment dat je alleen nog maar hordes ziet die je moet overwinnen, blijken ze ineens bouwbaar.
Ja, interessante kost. Ik zit even te denken wat de volgende brug is, ook gezien de tijd. Want anders wordt het wel een heel lang interview. Maar een van de dingen die ik ook nog wel interessant vond en wat ook wel een begrip was wat nog een aantal keer terugkwam in jouw dingen op YouTube, TED Talk ook, volgens mij ook in een van de stukken die ik had gelezen, was het begrip basisinkomen. Hè? En want wat jij zegt, we gaan nu op een andere manier waarde creëren dan op een manier die investeerbaar is. Is dat de goede koppeling die ik nu ook maak, dat je dat dan ook weer op die manier terug zou kunnen geven in de vorm van een basisinkomen, of zoek ik het nu verkeerd?
Eerst even, het is geen TED Talk, het is een TEDx Talk. Dat is toch wel een ander niveau.
Oké.
Dus een TEDx Talkje, maar wel een die ik met heel veel plezier gedaan heb. Wat ik in de TEDx Talk doe, daar heb ik het inderdaad over basisinkomen. In de eerste 90 seconden van mijn talk doe ik dat, maar dat is vooral om de mensen mee te nemen heel erg snel naar een onvoorstelbare wereld. Hè, daar ga ik inderdaad van de zelfrijdende auto uit. En wat ik met mijn publiek deel is, de zelfrijdende auto is een ding. Een ding heeft geen behoefte aan geld. Hè, het zijn de menselijke eigenaren die behoefte hebben aan geld. En wat gebeurt er als ik de menselijke eigenaren uit het systeem verwijder? Want een autonome auto kan, als je hem bijvoorbeeld opereert op een blockchain, al zijn transactie zelf doen. Dat betekent dat hij geen menselijke eigenaren nodig heeft om te functioneren. Wat ik daarna in de talk doe, is dat ik het systeem zich laat ontwikkelen. En dan merk je dat er op een gegeven moment geen dat de auto's het geld niet nodig hebben en dat er een soort van geldbuik ontstaat in het systeem. Hè? De researchvraag die achter het onderzoek zat is van, kunnen systemen zo goedkoop zijn dat geen bedrijf in de wereld ermee kan concurreren? Betekent dat met deze researchvraag en het idee van de zelfrijdende auto's uit de TEDx-talk niet alleen goedkoper bent dan ieder bedrijf, maar dat het geld dat de machines oprecht niet interesseert en dat je dan begint te distribueren, en dat is echt een heel klein beetje basisinkomen, maar het is wel basisinkomen, Dat je een systeem kunt creëren dat als mensen het gebruiken, in feite gaat bijdragen aan het basisinkomen van iedereen. Wat heel erg mooi was, was dat bij die specifieke hackathon was Hilde Latour aanwezig. Die niet alleen in ons nationaal, maar ook in het internationaal bestuur van de basisinkomen community zat. En daar ging een soort van lampje aan. Van, hey Potjandori, je kan basisinkomen proberen te bereiken door politici te beïnvloeden. Maar je kan het dus ook als alternatieve, als afvalproduct uit autonome systemen laten ontstaan die functioneren. Want die autonome systemen zijn dingen die interesseren zich niet voor geld. Als je een transitie begint in de wereld van vandaag, is de kans dat je met een soort van inkomende geldstroom begint, is er. En de vrijheden die je hebt om over dat soort systemen na te denken, ja, wilde ik in het begin van mijn TED-talk duidelijk maken door in 90 seconden een systeem te laten ontstaan dat zo absurd was en zo onvoorstelbaar was. Maar het is ook, ik doe lezingen met zalen. En dan doe ik altijd de checkvragen over disruptie van, oké, is dit nou belachelijk, is het gevaarlijk of is het normaal? En dat doen we met zo'n digitale meter. Hele normale scores zijn dat van die systemen die basisinkomen genereren ten bate van allen, na een gesprekje van een half uur krijg je scores terug dat 50 of 60% van de mensen dat normaal vinden. Dus dan ben je al over die stap van belachelijk heen, gewoon omdat je laat zien hoe het ook zou kunnen functioneren. Je bent alleen niet van een economische lijst uitgegaan, een economische bril, toen je naar het systeem ging kijken, maar naar een complex systems bril en alle extra vrijheden die je als inspiratie bijvoorbeeld uit de natuur kunt halen.
Ja, en wat ik nog heel even afvraag, hè, in dat geval van dat basisinkomen, want dat basisinkomen wordt uitbetaald, maar hoe wordt dat geld dan gegenereerd? Zijn er dan nog mensen die wel moeten betalen voor het gebruik van de auto's?
Het voorbeeld zoals ik het doe in het idee is van een entiteit die zo goedkoop is dat geen bedrijf mee kan concurreren, dat vond ik een heel erg goed idee. En zo stel ik dan de vraag aan de zaal van, hey, zullen we het crowdsourcen? En dat betekent dat we geld ophalen, maar we halen niet voldoende geld op om alle auto's te betalen. Dus dat betekent dat we beginnen met een klein trucje. We vragen iets meer geld, zodat het systeem een inkomende geldstroom heeft, zodat we auto's kunnen bijkopen totdat er voldoende auto's zijn. En omdat het systeem, dat hebben we met bureau Duin hebben uitgezocht, sowieso 2/3 goedkoper is als ieder systeem dat een bedrijf zou kunnen bieden in het begin, denken wij dat die crowdsourcing dat die zin heeft en dat die inkomende geldstroom krijgt. Er komt alleen een heel gek punt dat het systeem signaleert van ja, nu heb ik voldoende auto's. En dat is het moment dat er geld binnenkomt en dat het niemand interesseert. Dat de geldhoeveelheid toeneemt en dat het niemand interesseert. En dat is het moment dat je zegt van, hey, voor dit specifieke mobiliteitsplan van deze stad draai ik dan het dingetje om en zeg ik van, hey, hier heb ik die geldreststroom, die ga ik verdelen over alle mensen. Een heel klein beetje basisinkomen, maar het is wel basisinkomen. En op het moment dat je het met andere, dat je het systeem gaat optimaliseren, wat ik in mijn TED-talk doe, zie je dat die geldstroom dikker wordt. Als dan de buurstad zegt van, hey Potjandori, maar zo'n mobiliteitssysteem willen wij ook, dan kunnen ze niet naar een bedrijf toe gaan om te zeggen van, hey, ik wil dat kopen. Maar wat ze wel kunnen doen, is jezelf de crowdsourcing campaign starten. En zo merk je dat hoe meer gebruikers dat systeem krijgt, des te groter wordt de basisinkomensstroom.
Ja, oké.
Ik heb het netjes van voor naar achter in de TEDx-talk verteld. Nu zijn we er een beetje van links naar rechts doorgesprongen.
Ja, ja, maar we hebben ook een breed interview achter de rug, denk ik.
Ja.
Dus, maar de TED-talk is, of TEDx-talk is zeker interessant om te kijken. Zo makkelijk te vinden als je jouw naam intypt op YouTube, volgens mij gewoon.
Dus en we zullen een aantal linkjes van de dingen die we gezegd hebben onder deze podcast zetten.
Ja, dat is goed. Dan heb ik ook nog één laatste vraag. Ik hoop dat het zo een beetje het interview uitglijdt ook. Maar dat is ook aan jou hetzelfde. Kijk, veel mensen zijn natuurlijk ook bezig met nadenken. Mijn hele generatie die heeft toch wel door dat er dingen ook aan het veranderen zijn. En veel mensen staan ook aan de start van hun carrière. Wat zou jij die mensen mee willen geven? Die millennial die nu aan de start van zijn of haar carrière staat.
Ja, juist bij millennials die zeggen van, hey, ik wil werken, maar ik wil ook leven. Dat zijn de mensen die het snelst enthousiast worden van onze manier van opereren. Je hebt bedrijven die zich aan het afvragen zijn van, oké, als ik een goede millennial heb, hoe hou ik hem in hemelsnaam vast? En een van de bijproducten die wij aan het ontdekken zijn, zijn nieuwe organisatievormen die het jou mogelijk maken om je hart te volgen en op verschillende plekken op je wereld je ding te gaan doen. En dan merk je dat, je had het net over de blockchainwereld. In de blockchain-wereld heb je nieuwe vormen van entiteiten. Die noem je DAOs, Distributed Autonomous Organizations. Die zijn we nu met z'n allen aan het verkennen. Dat kun je je voorstellen als een soort van grote zak met geld die ligt te wachten op mensen die systemen bouwen die vanuit de DAO bedacht zijn. Dat zijn systemen, kunnen dat zijn waarin je commonsense bouwt. Als je in die thema's gaat verdiepen, dan merk je dat op veel plekken op de wereld de mensen op die manier aan het nadenken zijn. Wat ik je ook van harte aan kan bevelen is Web3. Daar komen een aantal mensen, een aantal millennials komen daarin samen die veel verstand hebben van computers. En die op zoek zijn naar extra niveaus van vrijheid. Want die vrijheid om jezelf te zijn, om te gaan ontdekken, dat is toch wat het leven mooi en prikkelend maakt. Zeker als je met hun gaat praten, dan kom je erachter dat hun passie is. Nou ja, en voor mij als kritische infrastructuurpartij, daar zie ik gewoon dat onze oplossingen heel erg goed passen in de wereld van vandaag en dat we daar met heel veel passie aan werken. En hoe kunnen we blijven bestaan, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er altijd energie is voor iedereen, juist op dat ontdekken, dat is waar wij de millennials tegenkomen. Rebelse, de gepassioneerde, de intrinsiek gemotiveerde. En dan ontdek je dat de projecten waarin je het onvoorstelbare eerst voorstelbaar maakt en dan erachter komt dat je dat gaat bouwen, dat er ook een hele hoop positieve energie in zit. Ik zal bij de dingen die we delen, zal ik een paar verhalen stoppen van, hey, wat gebeurt er nou op zo'n hackathon en wat is de energie? En dan kunnen de mensen het proeven, want het is echt mooi in beeld gebracht.
Oké, mooi antwoord. Dankjewel voor je tijd, Jan-Peter.
Dankjewel voor het vragen voor het interview.
Schone lucht, gelijke kansen. Een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.